Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel puberdagboeken uit de jaren 90. Die ga ik allemaal verpodcasten. Dit eerste seizoen gaat over 1992-1993, van toen ik 14 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 10 sta ik in de spits en noemen de verdedigers van de tegenpartij mij kleine tering Arnie. Is mijn moeder erg verdrietig omdat oma René niet van haar slappe boontjes houdt en vertelt Dion me van welk fruit hij geil wordt. Zaterdag 20 maart, 17:11. Helemaal in het begin keek ik nog wel eens goede tijden, slechte tijden. Nu al heel lang niet meer. Of nou ja, heel soms. Want mama zit om 8:00 altijd helemaal klaar voor GTST. En soms kijk ik dan met haar mee. Ook al vind ik er echt geen zak aan. Vooral die Arnie is een ongelofelijke sukkel. En hij heeft stom haar. Het is net een lampkap. Mijn haar wordt steeds langer. Het is de bedoeling om het net zo lang als Kurt Cobain te krijgen. Alleen gaat het bij mij nu soms aan de voorkant en aan de zijkant een beetje krullen. Dat heeft Kurt niet. Bij hem valt zijn haar recht naar beneden. Dat is cool. Zo wil ik het ook. Vanmiddag met voetbal hebben we met 7-0 verloren. Dat is weer niet best natuurlijk, maar wat ik veel vervelender vond, was dat ik een keer in de spits stond en dus echt geen reet te doen had. Ik moest vooral afwachten of er eens een bal naar voren werd geschoten. Nou, dat gebeurde bijna nooit. Achter mij stonden de hele tijd twee verdedigers van onze tegenstander. Zij waren best lang. Die hadden ook niet veel te doen. Ze praatten een beetje met elkaar en ze begonnen mij te treiteren en af te zeiken. Ze zeiden dat ik een klein rotveentje was en dat ik ze toch nooit voorbij kwam als de bal naar voren werd geschoten. Ineens zei die ene tegen de ander dat ik best wel op Arnie van GTSD lijk. Ze hebben me er de rest van de wedstrijd mee gepest. Ze zeiden de hele tijd: als die bal eindelijk eens deze kant op komt, kunnen we die kleine kut Arnie aanpakken. En ja, die kleine tering Arnie verrot schoppen, daar heb ik zin in. Ze vroegen me ook of Linda Dekker lekker kon pijpen. Ik heb niks teruggezegd. Ik weet natuurlijk ook niet of Linda Dekker lekker kan pijpen of niet. Ik ben Arnie niet. Maar ook dat moet je natuurlijk niet tegen zulke sukkels uit de verdediging zeggen, want dan gaan ze alleen maar nog meer pesten. Ik denk dat ik hier even doorheen moet. Met mijn haar bedoel ik. Het krult nu wel een beetje, maar als het nog langer wordt, gaat het vast wel steil naar beneden vallen. Ik denk dat Kurt dat ook heeft gehad met zijn haar, dat hij eerst even op Arnie leek. Maar hij heeft doorgezet en nu heeft hij dat gave lange haar. Ik moet ook doorzetten. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Poke your ears, of zo. Ik kan veel van wat Kurt zingt bij Nirvana niet zo goed verstaan. Maar alles wat ik wel versta is echt zo cool en vaak ook waar. Maandag, 22 maart, 21:00. Vanavond kwam ome René eten. Dat is de oudste broer van mama. Hij is net gescheiden van zijn vrouw. Dat was dus mijn tante. Tante Gerda. We mogen nu geen tante meer zeggen in de familie. Dus tante Gerda is alleen nog maar Gerda. Zonder tante ervoor. Oma Smit, mijn moeders moeder, heeft Gerda zelfs uit het familieportret geknipt. Oma heeft dat portret op een tafeltje naast haar stoel staan. Gerda stond op die foto helemaal links achteraan. Waar haar hoofd zat, is op oma's foto nu een uitgeknipt rondje te zien. Iedereen in de familie geeft Gerda er de schuld van dat ze gescheiden zijn. Ik heb al een paar keer gevraagd wat er precies gebeurd is, maar niemand wil het er echt over hebben. Ik heb mama wel eens iets horen fluisteren als: en dat gewoon in hun eigen bed, hè? Hoe durft ze? Ze komt er bij ons niet meer in. Dus Gerda zal wel vreemd gegaan zijn, zoiets. Dat is natuurlijk niet netjes, maar ome René vind ik ook maar een onwijze zakkenwasser. We aten vanavond aardappels, sperziebonen en een carbonaatje. Want het is maandag. Ik weet niet waarom ome René ineens mee at, dat doet hij normaal nooit. Hij zei niet zoveel, hij zat ook te eten. En hij dronk achter elkaar wijn. Toen het eten op was, vroeg mama of het hem gesmaakt had. Hij zei, nou, om eerlijk te zijn, moi. Mama vroeg wat er niet beviel. Hij zei, alles eigenlijk. Hij vond dat het eten was doodgekookt. De aardappels, zei hij, net pap. De sperziebonen konden niet slapper, die vielen van ellende uit elkaar en het carbonaatje leek wel van leer. Hij zei ook nog dat hij dit vreten nog niet zou voorschotelen aan de ratten in zijn achtertuin. Hij vroeg waar ze in godsnaam zo had leren koken en hij vroeg wat het toetje was. Hij lachte daarna hard en keek mijn vader aan, maar die lachte niet mee. Ik keek naar mama. Ze had tranen in haar ogen. Papa zei tegen oom René dat het misschien beter was om weer te gaan. Oom René zei prima, stond op en liep van tafel. Vlak voordat hij de kamer verliet, zei hij nog wel, fijne avond allemaal. Mama huilde een beetje. Ik zei tegen haar dat ik wel lekker had gegeten en dat ik juist heel erg hou van die slappe bonen van haar. Want dat is echt zo. Zo eten we ze altijd. Zo zijn ze goed. Ik hou helemaal niet van harde groenten en harde aardappels. Papa volgens mij ook niet en Bas en Vera zeker niet, dus voor ons was de maaltijd precies goed. Ome René is een eikel. Als hij altijd zo bij het eten doet, begrijp ik best dat Gerda op een gegeven moment vreemd gaat. Donderdag 25 maart, 21 uur 29. Kut. Kut. Kutter kut. Kut, kut, kut. Kut tot de macht 48. Mama heeft mijn snuiftabak gevonden. Ik had het goed verstopt in de la van het kastje onder mijn tv. Ik had er allemaal oude schoolschriften bovenop gelegd. En toch heeft ze het weten te vinden. Kut. Toen ik vanmiddag thuis kwam van school, riep ze dat ik onmiddellijk naar boven moest komen. Onmiddellijk is met twee D's en met twee L'en. Als je dat wilt onthouden, moet je zo denken. Onmiddellijk heeft twee dekens en twee lakens. Dit was een gratis tip voor het woord onmiddellijk. Mama stond op mijn kamer en hield dat zilveren ronde doosje met mijn snuiftabak in de lucht. Wat is dit voor een rotzooi? Vroeg ze kwaad. Ik probeerde zo rustig mogelijk te zeggen dat dat iets was wat ik al heel lang had. En dat het iets was waarvan ik bijna vergeten was dat ik het had. Ze zei vrij hard, ik vroeg je wat het is. Ik kon niet heel snel iets verzinnen en zei toen maar de waarheid, dat het snuiftabak is. Ze wilde weten wat ik daarmee moest. Opsnuiven, zei ik best snel en eerlijk. Maar ik zei er ook bij dat ik dat dus eigenlijk nooit deed. En dat is ook zo. Het doosje zit nog behoorlijk vol. Ik moest toch best vaak niezen als ik het opsnoof. En dan zat er altijd van dat vieze bruine spul in mijn snot. Het hoefde voor mij al niet meer. Dat is je gerijen, zei mijn moeder streng. Dit gaat meteen de prullenbak in. Ze bleef even stil. Toen zei ze dat ze dit niet van mij had verwacht. Ik was altijd zo'n sportieve jongen. Wat moest ik met die rommel? Ik haalde mijn schouders op. Ze vroeg of ik ook wel eens andere dingen gebruikte dan snuiftabak. Ik haalde weer mijn schouders op. Ik voelde dat ik bijna moest huilen. Dat zag mama. Je gebruikt toch geen drugs, hè, Ronald? Vroeg ze geschrokken. Toen hield ik het niet meer en begon te huilen. Ze drukte me tegen zich aan en zei dat ik alles aan haar kon vertellen. Ik snikte dat ik echt nog nooit drugs had gebruikt. Nooit. Dat ze me moest geloven. Dat ik waarschijnlijk niet eens drugs lust. Ik vertelde wel dat ik soms een sigaret rookte. Ze wilde weten hoe vaak ik dan rookte. Echt niet heel veel en niet vaak, zei ik. Niet zoals Michiel bijvoorbeeld. Die rookt elke dag wel meerdere sigaretten. Net zoals jij eigenlijk. Ze zei dat ze me dat gerook niet kon verbieden, want ze rookt zelf ook. Maar ik moest wel weten dat het een rotverslaving is en best wel ongezond. Dat weet ik ook wel. Toen deed ze een voorstel. Als ik van de sigaretten afblijf, krijg ik elke week een tientje. Ik vind het wel een goede deal, voor voorlopig in elk geval. Vanavond na de training vroeg Michiel of we weer achter de kantine sigaretten gingen hijsen. Ik zei dat ik niet kon en snel naar huis moest. Ik dacht aan die 10 gulden per week. Daar kun je trouwens bijna 2 pakjes sigaretten van kopen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef: eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel.
Maandag 29 maart, 15:41. Net fietste ik met Dion van school naar huis. Het is echt niet normaal hoe oversexed die gast is. Ik moet wel heel vaak lachen om hem. Hij vroeg onderweg of er een bepaald soort fruit was waar ik gel van werd. Ik wist niet meteen iets te verzinnen. Hij zei dat hij een harde kreeg van kiwis. Ik lachte en vroeg: hoezo kiwis? Hij antwoordde met een echte pornostem: een kiwi heeft een lekker bruin, harig huidje. Dat moet je er heel voorzichtig afschillen en dan kom je bij de zachte, sappige vrucht. Beetje in knijpen om te voelen of hij rijp is. Iets harder knijpen en dat groene vocht glijdt over je vingers. Zie het druipen, Ronald. Likken, snel. Lik het kiwivocht van je natte vingers. Hij kreunde en vroeg of ik het ook al voelde. Ik zat keihard te lachen op mijn fiets. Nou, vroeg hij, welk fruit zie jij wel zitten, ouwe slettenbak? Ik dacht even na en zei dat ik wel hou van een paar dikke meloenen. Dion meteen heel serieus: ja, echt hè? Van die hele grote toch? Kutje wiebel, die zijn ook gewoon bloedje gel. Dion is lachen en lijp. Woensdag 31 maart, 14:01. In mijn klas zitten 4 meisjes die altijd met elkaar bezig zijn. Ik heb ze in dit dagboek al wel eens genoemd volgens mij. Het zijn Eva, Annelien, Iris en Helene. Ze zijn erg populair en behoorlijk mooi. En zo groot en rijp dat wij er in de tweede klas geen hol aan hebben. Ze vinden tweede klassers wel schattig, maar tongen, ho maar. Dat doen ze alleen met derde en vierde klassers of zelfs nog ouder. Vandaag zaten die 4 meiden tijdens wiskunde totaal niet op te letten. Meneer Brederode had ze al een paar keer gewaarschuwd, maar ze gingen gewoon door. Ze zaten in elkaars agenda te schrijven en te tekenen, terwijl Brederode iets stond uit te leggen. Ineens greep hij de agenda die Helene voor zich had van haar tafel. Hij liep ermee naar het raam, schoof het raam open en gooide zo die agenda naar buiten, in de struiken. Helene keek met open mond naar onze wiskundeleraar. Ze zei: meneer, wat doet u nou? Meneer Brederode was woest. Hij zei dat hij godverdomme al 10 keer netjes had gevraagd of ze die klote agenda's eens met rust konden laten. Eva zei dat het haar agenda was die hij naar buiten had gegooid en dat zoiets echt niet kon. Helene wees naar buiten en zei dat het ook nog regende, waardoor Eva's agenda naar de knoppen ging. Bij wiskunde zit ik helemaal vooraan. Meneer Brederode stond voor mijn tafeltje. Ik zag dat hij zijn kiezen op elkaar drukte en hij snoof door zijn neus. Ik denk dat hij in zijn hoofd tot 10 telde. Toen zei hij dat Eva naar buiten mocht om haar agenda te pakken. De rest gaat nu oefening 5.2 maken. Doodstil, ik wil niemand horen, ik ben zo terug. Iedereen werkte stil in het wiskundeschrift. Meneer Brederode liep het lokaal uit en liet de deur openstaan. Iemand zong: die zien we nooit meer, terug. Paar moesten lachen, ik ook wel een beetje. Maar we moeten niet nog een leraar wegpesten. En die 4 meiden mogen dan wel onwijs knap zijn. Daar heb je later echt niet genoeg aan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Aan een mooie kop heb je niet genoeg. Dus gewoon opletten bij wiskunde. Nou, misschien hoeft Annelien niet per se op te letten bij wiskunde. Die is zo mooi. Het duurt vast niet lang meer voordat zij de mooiste van de school is. En daarna kan ze meedoen aan Miss Nederland. Voor je het weet is ze Miss World of Miss Universe. Zit het mooiste meisje van het universum dus gewoon bij mij in de klas. best bijzonder. Oké. Annelien mag de X-as en de Y-as en de Pythagoras en al die shit vergeten. Zij kan later leven van haar schoonheid. Maar die anderen moeten wel gewoon weer opletten. Zaterdag 3 april, 16:23. Yes! Joehoe! Vandaag niet verloren met voetballen. We moesten tegen de nummer 3 thuis en we hebben gewoon 1-1 gelijk gespeeld. En ik heb het doelpunt gemaakt. Met mijn hoofd. Nooit verwacht. We stonden 1-0 achter en er waren nog ongeveer 5 minuten te voetballen. We hadden eigenlijk al 4 of 5-0 achter moeten staan, maar die gasten kregen hem er gewoon niet in. We kregen een hoekschop. Ik ga hem meestal een beetje achterin hangen. Corners zijn voor goede koppers. En koppers zijn lange jongens. Dat ben ik allemaal niet. Ik heb volgens mij al wel vaker hierin geschreven dat ik klein ben voor mijn leeftijd, dus dat weten we nu wel. Ik heb in elk geval bij corners niks te zoeken in het 16 meter gebied. Ik kan toch nooit met mijn hoofd bij de bal. Maar Michiel, onze aanvoerder, zei dat ik ook in het 16 meter gebied moest gaan staan. De bal kwam voor. Ik zag het niet eens heel goed. Mijn haar is al zo lang dat het soms wat voor mijn ogen hangt. Dat vind ik wel gaaf. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar de bal uit de hoekschop kwam dus op mijn hoofd en toen ik nog eens keek, lag de bal in het doel. Iedereen was blij en sprong bovenop me. En het bleef 1-1. Eindelijk een keer gelijk gespeeld, dankzij mijn kopbal. Eigenlijk vind ik koppen onwijs kut. De bal is soms best smerig en als hij te hard komt, krijg je er pijn van in je hoofd. Dus dit koppen was voor 1 keertje.
Dit was aflevering 10 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat zeggen? Schrijf me. ronaldvenema78@gmail.com of kom even langs op ronaldvenema.nl. Je mag ook best de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin een gehandicapte 3-HAVO'er, van wie ik de naam niet ken en die ik maar even Gerrit noem, onwijs genijd blijkt te zijn als hij van de schoolwc komt.